heeft een persgroep opgericht om te proberen beter voor de dag te komen in de media. Het beeld dat de media van de kraakbeweging geven is namelijk vaak eenzijdig. De persgroep kreeg deze week aandacht in de media en dus voor Jelle Kolstra aanleiding voor een zoektocht om nu eens te kijken of de berichtgeving nu wel deugde. Op naar het kraakpand aan de Nieuwe Dijk.
Sommige media, ik zeg niet allen, maar sommige verdenk ik ervan dat ze krakers graag een bepaald hoekje willen houden. Dus een bepaald image in stand willen houden van krakers. Volgens hen zijn krakers dan alleen maar mensen die huis overnemen van iemand anders die er hard voor heeft gewerkt. En als ze er dan nog uit moeten ook, dat ze dat dan niet vrijwillig doen en dat dat dan gepaard gaat met het gooien van projectielen, of dat nou verfbommen zijn of stenen. Het is gewoon een losgeslagen zooitje. En wat vaak ontbreekt is het verhaal van waarom doen mensen dat? Waarom kraakt men überhaupt? Waarom verzet men zich tegen een ontruiming? Dat heeft bepaalde redenen. Dat doe je niet voor de lol.
Maar het waarom is over het algemeen toch onduidelijk. We weten waarom er gekraakt wordt. En we weten dat die panden leeg staan. En we weten dat dat in principe niet goed is. En dat je gewoon onderdak zoekt. En onderdak vindt in zo'n kraakpand. Dat behoeft toch geen betoog? Dat weten we toch met z'n allen?
Het is ondertussen misschien al een uitgemolken cliché. Maar het blijft een waarheid als een koe dat er nog steeds woningnood is en dat er nog steeds wordt gekraakt. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is die keer op keer herhaald moet blijven worden. Het kan zelfs zo zijn dat, dat er in de krant staat van de politie greep hardhandig in en de volgende zin is er vielen geen gewonden. Terwijl hij er zelf bij was en om de hoek ligt iemand oud op de grond.
En dan verwijt je de media dat ze afgaan op de politieberichtgeving?
Ja, op de politiewoordvoerder. En dat is dan in Amsterdam is dat Klaas Wilting. Een persoon die we intussen wel kunnen schieten. Ik bedoel, hij heeft altijd een mooi juridisch steekhoudend verhaaltje. En, het is meestal ook zo dat, de pers als eerste op hem afstapt, ook omdat hij zich profileert. Hij loopt daar rond om die functie te vervullen.
Wat hem niet kwalijk te nemen valt, omdat hij die functie ook heeft.
Ja, nou, vanuit politiekant kan ik me dat goed voorstellen. En het idee bij ons is dus om
van krakerszijde te gaan vervullen.
Ja. Niet een klasfilting, want de persgroep kost wat kost wil voorkomen, is dat we woordvoerders worden en een spreekbuis.
Waarom zou je niet één woordvoerder kunnen kiezen? Want de journalisten weten nou eenmaal bij een politieactie dat ze bij Klaas Wilting moeten zijn. Op het moment dat jullie een vaste woordvoerder zouden hebben, als er iets gekraakt wordt en er is iets aan de hand, dan zouden al die journalisten ook gelijk op zo iemand kunnen afstappen.
Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dat je spreekt namens de robotten van de politie, dat is één ding. Maar de kraakbeweging bestaat uit mensen die er allemaal een verschillende mening op nahouden en allemaal een verschillende motivatie hebben om bezig te zijn met hetgene wat ze doen. En dat is dan van andere kraken.
Mm-hmm. Waarin zijn jullie dan zo divers?
Nou, kijk, dat heb je voorstel een voorbeeld geven. Er zijn verfbommen gegooid, wat vind je daar nou van? Nou, als je die vraag aan 20 kraken stelt, krijg je 20 verschillende antwoorden.
Volgens mij zijn er maar twee antwoorden mogelijk. Of ik vind het goed of ik vind het verkeerd.
Oh, ik vind het goed om in bepaalde omstandigheden, omdat we ontruimd worden, in alle andere gevallen verafschuwing geweld. Ja, nee, ik vind op zich dat je geweld moet kunnen gebruiken als laatste redmiddel. Maar ja, ik vind gewoon dat de politie fout is. Ik kan wel heel wat meer vragen of antwoorden geven. Ik bedoel, ja of nee is erg zwart-wit. En dat is de pers toch meestal niet.
Yeah.
dezelfde persgroep naast me liggen. Uit het Algemeen Dagblad en uit de Volkskrant. Cursus Public Relations moet voor een betere imago zorgen. Dat is de interpretatie van degene die het geschreven heeft.
Jullie zijn toch op zoek naar een beter imago?
Nou, een beter imago, we willen gewoon... Kijk, we willen een minder slecht imago, dat is het eigenlijk. We willen niet gecriminaliseerd worden, wat ja, toch steeds vaker schijnt te gebeuren.
Als het Algemeen Dagblad had geschreven, cursus public relations moet zorgen voor een minder slecht imago, ja, dan hadden jullie het helemaal gedraaid.
Natuurlijk, ja, dat is inderdaad waar. Ik ben ook helemaal niet zo ontevreden over, alleen ja, kijk, het kan altijd beter.
Nu heb je de berichtgeving zelf gedaan als persgroep. En over de berichtgeving ben je niet tevreden. En dat was ja. Nou net de reden om die persgroep in het leven te roepen.
Maar weet je, dat is een concessie die je doet op het moment dat je iets met pers gaat doen. Op het moment dat je een persbericht faxt, geef je het uit de handen. En is het aan degene die het ontvangt om ermee te doen of te laten wat hij of zij wil. En ja, soms pakt het goed uit, soms pakt het ook niet goed uit.
Hoe reageren jullie collega's, de krakers, daarop?
Ook zeer verschillend. Ik heb reacties gehoord van zeer positief tot vrij negatief.
En als het negatief is, wat zeggen ze dan?
Negatief? Dan komt het antwoord dat je als bonds door het leven gaat. Dat betekent dus dat je probeert de kraakbeweging te bestieren.
Dat je aspiraties hebt om directeur van de kraakbeweging te worden?
Ook wethouder.
Ik weet wie het zegt, dat ten eerste. En ten tweede, ja, want sommige mensen hebben er echt al een heleboel tijd en energie in zitten. En in die zin komt het wel even hard aan als je ongenuanceerde kritiek over je krijgt uitgekotst. Terwijl wij alles in het werk stellen om de achterban, zoals dat dan heet, dus de rest van de Amsterdamse kraakbeweging, te informeren.
Nou is het zo dat krakers op een gegeven moment beoordeeld worden op de incidenten die zich voordoen, hè? Op het feit dat er op een gegeven moment geweld gebruikt wordt, dat er gegooid wordt enzovoort. Zou je willen dat je dat kon controleren als persgroep? Want dat bepaalt voor een belangrijk deel je imago. Ik denk dat dat meer je imago bepaalt dan een persberichtje.
Nee, waarom zou ik? Maar dat is niet, hoef je niet te controleren.
Maar op het moment dat er echt geweld gebruikt wordt, dan kan ik me voorstellen dat je als persgroep achter je oren krabt zo van, jeetje, wat jammer.
Ik zal me niet snel achter mijn oren krabben en ik denk de rest van de mensen van de persgroep ook niet. We zijn slechts om achteraf weer te geven wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en waarom het is gebeurd. En goed of afkeuren houden we ons niet meer bezig. Dat was de keuze van de mensen die desbetreffende actie hebben gedaan of in dat desbetreffende pand zaten.
Maar op het moment dat jij vooraf wordt ingelicht door collega's over een actie en ook op een gegeven moment merkt dat de aard van die actie heel gewelddadig is, schrijf jij dan gewoon netjes je persberichtje, breng je dat naar buiten,
ja.
En ga je dan als persgroep niet zeggen van, ja maar jongens, zo komt er een verkeerd beeld naar buiten, want op deze manier kan ik 100.000 persberichtjes maken, maar jullie geweld zal alles overschaduwen.
Wij zijn er slechts om de visie van de actievoerende weer te geven.
En ook als dat een verderfelijke visie is?
Ja, maar waarom is het verderfelijk? Dat vraag ik me.
Omdat er gekke dingen gebeuren, toch?
Dat is meer jouw mening, denk ik.
Ja, ik vind geweld niet leuk, maar ik keur het niet per definitie af.
Het Radio Noord-Holland Archief herleven dagelijks de vroege jaren 90. Vandaag gaan we terug naar 10 september 1991. Het gebouw De Wielingen tegenover de RAI in Amsterdam. Na 13 jaar het domein van de kraakbeweging te zijn geweest, wordt het gebouw ontruimd en gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De laatste krakers voeren symbolisch actie.
We zijn niet van plan hier weg te gaan. Het is ons pand geweest, het wordt ontruimd. Smerige rechtszaak achter de rug. Er is juridisch over ons heen gewalst. En wij zitten voor de deur. Omdat we zijn waarschijnlijk bang om binnenklappen op te vangen. Omdat we maar met z'n drieën zijn.
Het was een rustige ontruiming, zo te horen. U hoorde een van de laatste bewoners van de Wielingen in Amsterdam. Vandaag, 5 jaar later, staat er een nieuw gebouw. En is een kraker bijna een bezienswaardigheid geworden. Johan, ooit bewoner van de Wielingen, een hele goede middag.
Ja, goedemiddag.
Mooi gebouw was het, hè?
Het was een prachtig gebouw. Een oud weeshuis. Ruimte voor bijna 200 mensen.
Hoe lang heb je er gewoond?
Ik heb er zelf maar een paar maanden gewoond.
Ja. Het was een beetje verdeeld, hè? Zeg maar in de wat nettere krakers. En er zaten ook zwervers. En er zat eigenlijk van alles.
Ja, er zaten mensen die er gewoon woonden omdat ze wilden kraken. Maar er zaten ook mensen die er woonden omdat ze echt helemaal nergens anders meer terecht konden. Waar zelfs waar ook de overheid of zo geen opvang meer voor had.
Nee.
Die werden door die krakers in de Wielingen wel min of meer opgevangen. En ja. In ieder geval werd gezorgd dat ze nog ergens konden slapen.
Maar ja, dat leidde natuurlijk af en toe tot excessen, hè? Maar de buurt niet erg blij mee was.
Dat heb je, maar die mensen die moesten toch ergens terecht.
Ja, maar de buurt stond ook achter de Wielingen, tenminste een deel van de buurt, omdat het zo'n prachtig gebouw was en ze wilden niet dat het gesloopt werd.
Ja, ze wilden niet dat het pand gesloopt werd. Ze hadden het liefst gezien dat er gewoon jongerenhuisvesting van gemaakt werd. Ja. En verder waren ze fel tegen op de nieuwbouwplannen die de Hollandse Betonmaatschappij had. Want dat is een zoveel massiever gebouw dat de buurt helemaal van het park wat ernaast ligt afgescheiden wordt. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde wat er wat je kan vergelijken tussen het Byzantium wat gebouwd is tussen de Overtoomstrook en het Vondelpark.
Ja, hip, jaren 90, hè? Beetje die stijl.
Ja, nogal strak, glad beton.
Nogal wat anders dus dan wat er stond.
Ja.
Wat denk je als je er langs fietst?
Wat zonde.
Wat zonde, ja. En je had liever gehad dat de jongerenhuisvesting was van gemaakt.
Het oude gebouw van de Wielingen, dat had zich er uitstekend voor geleend. Het waren allemaal gangen die in relatief kleine groepen hadden mensen dan bij elkaar kunnen wonen. Het waren allemaal al uitermate geschikte kamers, een goed formaat om in je eentje in te wonen. Ja. Het was een relatief kleine investering geweest om het pand te verbouwen tot jongerenhuisvesting. Alleen had de gemeente het al beloofd aan de Hollandse Betonmaatschappij en dus kon dat niet.
Nee. Je zei net, er wonen zo'n 200 mensen in de Wielingen toen.
Ja.
Wat is er eigenlijk met al die krakers gebeurd?
Een gedeelte is op andere plekken in de stad gaan kraken. Een gedeelte is gaan huren. En andere mensen zijn gaan reizen of ze hebben we nooit meer teruggezien. Dat gebeurt ook altijd.
En jij?
Ik ben verder gaan kraken.
Wel?
Ja.
Dus een echte diehard. Want de kraakbeweging is niet echt levendig meer, toch?
Nou, de kraakbeweging leeft prima hoor. We hebben gisteren nog met een paar mensen even een overzichtje zitten maken. En er komen toch wel op iets van 25 gekraakte panden.
In Amsterdam?
In Amsterdam, ja.
Nou, de Wielingen is in ieder geval
De Wielingen is er niet meer, nee.
We hadden het er even over, want op 10 september 1991 werd het gebouw De Wielingen tegenover de Rij in Amsterdam. Ja, op rustige wijze, hè, Johan?
Ja, ontruimd. Heel rustig ontruimd. Ja. Wat wel trouwens schokkend was voor de mensen die er toen bij waren, was dat nog niet eens het hele pand ontruimd was of de bulldozers reden al door de gevel naar binnen. Ja. En waarbij niet eens gekeken werd of er misschien nog iemand achter die muren zat. Dat was erg... Ja, dat was op die manier wel erg veel bruut geweld van de slopers af.
Ja. En het mooie pand is ook niet meer dus.
Nee, het is helemaal weg.
Oké, Johan. Bedankt.
Geen dank.
Houdt nog een kleine nederzetting van Krakers Stand, Villa Omval. De Krakers strijden al 4,5 jaar voor het behoud van Villa Omval. De eigenaar, Stadsdeel Watergraasmeer, wil de Krakers weg hebben. Het pand slopen en de grond voor veel geld verkopen. De villa werd op 1 januari 1992 gekraakt. De Krakers hebben sindsdien taarten gegooid naar ambtenaren van het Stadsdeel. En ze zijn rechtszaken begonnen om de sloop tegen te gaan. De Krakers zijn zelfs naar de rechtbank van Roermond gegaan en hebben daar een succesje geboekt. Naast mij zit een bewoonster van de villa, die niet met name genoemd wil worden. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is er zo bijzonder aan de villa, dat jullie niet willen dat hij gesloopt wordt?
Het gebouw op zich, dat bleek later dat het heel bijzonder was. Dat hadden wij nog niet zo door, behalve voor ons lag de bijzonderheid in de ruimte. Er is plaats voor zo'n 20, 30 personen om te kunnen wonen. En dat was bij ons, daar was behoefte aan. Dus dat was voor ons heel bijzonder. Na de kraken, toen bleken een aantal mensen onder de krakers te wezen die verstand hadden van monumentale karakter van gebouwen. Ja. En getipt werden we van jullie moeten als het kan zo snel mogelijk aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Om te kijken of het pand een plaatsje kan krijgen op de monumentenlijst.
En waarom zou het een monument zijn?
Dat onderzoeken zij dan vervolgens. Als het gebouw oud is, dan kun je dus bekijken of laten onderzoeken of het eventueel een monument is of niet. Wat de monumentale waarde.
Maar wat is eventueel de monumentale waarde?
Dat is later onderzocht. De monumentale waarde is dat het pand in 1923 gebouwd is door een architect die een hele aparte manier van bouwen had. Verschillende bouwstijlen door elkaar heen gebruikte, wat weinig gebruikt wordt door architecten. En het is een type gebouw wat in heel Nederland niet voorkomt in de constructie zoals het hier is gemaakt. Het is een eerste voorbeelden van betonstructuur. En het is gewapend beton. En dat is dus een klassiek voorbeeld van hoe het eerste gebouw van beton er in Nederland uitzag.
En wie is de architect?
Dus in dat opzicht, Jozef Herman. Dat opzicht is het een heel belangrijk gebouw. En er is voor de rest in Nederland er dus geen één. Met een geknikte tentak, bijvoorbeeld al die aspecten die zijn onderzocht en geconcludeerd is dat dat heel bijzonder is. Behalve in Haarlem schijnt er dan een dergelijk gebouw te zijn maar van hout. Dus het is behoorlijk uniek.
Even nog een kleine terzijde. Waarom wil je niet met name genoemd worden?
Dat doet er niet toe. Dat doet niet ter zake. Het is gewoon, het ligt niet in mijn behoefte om overal bij iedereen bekend te zijn.
Aha. Is het jullie nou vooral te doen om het behoud van een monument of willen jullie je eigen huis niet kwijtraken?
Kraken is een soort politiek voeren en je probeert oplossing te geven aan een probleem wat een behoorlijk aantal jaren bestaat. Woningnood, het is niet sinds enkele jaren, dat is al vanaf de oorlog, voor de oorlog, het is echt breed uit bekend dat dat een lang probleem is. En kraken geeft een oplossing een beetje aan de structurele kant. Het is toch het recht in eigen hand nemen, daarmee aan de kaak stellen wat er voor wanbeleid gevoerd wordt en met name in de Watergraafsmeer.
Om te zorgen dat er meer woningen komen?
Sociale woningbouw voornamelijk. Er zijn 60.000 woningzoekenden in Amsterdam. Ja. En er wordt niet anders in Amsterdam gebouwd dan kantoren of luxe appartementen.
Precies.
Op dat moment is het belangrijk het aan de kaak te stellen.
Volgens het Stadsdeel is er een afspraak gemaakt met de projectontwikkelaar. En een van de afspraken is dat er op de plaats waar nu de Villa Omval staat 400 woningen zouden komen.
Op de plaats van Villa Omval? Dat is een rare afspraak. Nou, dat zou niet eens praktisch in praktijk gebracht kunnen worden. De 400 woningen worden gerealiseerd op het terrein van de Omval. Dus dat is wat naast de villa ligt. Op de plek van de villa hebben ze de afspraak pas later gemaakt. Daar hebben wij ook veel bezwaar over geuit. Om daar een kantoor te bouwen. En dat is 2500 vierkante meter. En ja, pal achter ons, zoals iedereen weet, staat Rembrandt-toren al een jaar bijna in zijn geheel leeg. 30.000 vierkante meter, maar liefst.
Heel zonde is dat inderdaad.
Ja,
ik noemde het in de inleiding al daarnet. De krakers, jij dus ook, jullie zijn naar de rechtbank in Roermond geweest. En jullie hebben daar dus iets van een succes behaald. Wat heeft de rechtbank in Roermond bepaald?
Ja, even correctie. Wij zijn zelf niet naar de rechtbank gegaan. Er is een stichting die heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor plaatsing van het pand eventueel op de Rijksmonumentenlijst. Die aanvraag werd niet in behandeling genomen. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Daarbij hebben we wel meegedaan. Dus gezamenlijk met de stichting Ad Rem Monumentorum hebben we bezwaar ingediend. En de advocaat van de stichting die heeft voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Roermond om de bezwaren afgehandeld te krijgen alvorens er besluit gevormd wordt over de sloopvergunning of ontruiming. Zou het pand al ontruimd zijn, gesloopt zijn, dan heeft het geen zin meer om een aanvraag te behandelen namelijk. Dus met het oog daarop heeft hij een voorlopige voorziening aangevraagd en die is toegekend, waarop vervolgens nu die direct voorbescherming in werking gaat en het pand niet gesloopt mag worden, nog ontruimd. Dus,
wat dat dus er gaat, moet eerst bepaald worden door allerlei instanties of het een monument is of niet. En exact. Daarna mag er pas gesloopt gaan worden, eventueel. Ja. Hoe lang gaat het duren
als het niet als monument aangemerkt gaat worden? Nou, dat kan behoorlijke tijd in beslag nemen. Als we de vorige aanvraag een beetje nagaan, de hele procedure heeft van 3 jaar in beslag genomen. Dus dat gaat, kunnen we nog wel even voort.
Ja, nou gaat aanstaande vrijdag het stadsdeel Watergraafsmeer naar de rechtbank om te vragen of ze de villa met behulp van de politie mogen ontruimen. Dus er gaat allemaal geweld komen als het aan de stadsdeel Watergraafsmeer ligt. Mm-hmm. Wat denk je? Krijgt het stadsdeel Watergraafsmeer gelijk en komt er een ontruiming volgende week?
Nou, het is nog maar de vraag of zij deze aanklacht tegen onze illegale bewoning op dit moment nog voortzetten. Of ze ons nog willen dagvaarden of niet. In verband met de nu zojuist gedane uitspraak is natuurlijk een hele andere situatie ontstaan. En ja, het is aan het stadsdeel om zich te bedenken van zetten we dit voort, verliezen we dit of denken we dit nog te winnen.
Maar gaan jullie erheen als er vrijdag een rechtszaak komt?
Oh ja, natuurlijk. We gaan daar hard lachen. Ja.
En wat gaat er gebeuren als het stadsdeel de toestemming krijgt om Villa Omval te ontruimen?
Dat lijkt me een beetje onmogelijk om het nu te ontruimen op de grond waarop zij het ontruimd willen krijgen. Namelijk, ze willen het ontruimd krijgen voor sloop. Ze willen het ontruimd krijgen voor een nieuw kantoorgebouw. En dus die nieuwe bestemming te realiseren. De woningonttrekkingsvergunning die ze hebben aangevraagd, daar zijn nog wat haken en ogen aan. Er moeten nog wat correcties op aangebracht worden. En voor de rest, er mag niet gesloopt worden en mag niet gebouwd worden. Dus op die grond kunnen ze ons niet ontruimen. Dat
dus
zou
jullie zitten
een hele illegale gebeurtenis gaan worden. En, ja,
jullie zitten dus voorlopig nog een paar jaar goed. Nou, bewoonster van de Villa Omval, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Enkel aan de GroenLinks-forum over werk en milieu. En we beginnen bij de kraakbeweging. Voor de zoveelste keer dreigt één van de laatste kraakbolwerken ontruimd te worden. Met veel juridische kunstgreep hebben de krakers dit gevaar nog weten te ontwijken. Maar, voor hoe lang? In de studio enkele krakers en Meindert Bos die praat met hen.
Ja, we hebben hier twee mensen in de studio. We hebben het allereerst eens even over het hoofdstedelijk kraaknieuws. Wat is het hoofdstedelijk kraaknieuws?
Het hoofdstedelijk kraaknieuws is een maandelijkse uitgave van de gelijknamige persgroep. We brengen maandelijks een nieuwsbrief uit met daarin de stand van zaken rondom kraakpanden in Amsterdam. En
dat nieuws komt toch over het algemeen wel in het Parool en in andere tijdschriften tot uiting? Of,
Nou, daar moet je wel wat moeite voor doen. En we bestaan nu zo'n dikke 2 jaar en we geven dus een maandelijks nieuwsbrief uit. En mede dankzij die nieuwsbrief is het kraken wat Amsterdam betreft de laatste tijd beter in het nieuws gekomen en ook vaker.
Daarvoor kwam het slechter en minder in het nieuws?
Ja, meer clichématig. Dus de aandacht was vooral gericht op ontruimingen. En het zogenaamde geweld wat daarmee gepaard ging. En wij proberen te stimuleren dat de pers ook aandacht besteedt aan het verhaal achter de kraakpanden. Waarom kraak je een pand? Waarom verzet je je bij een ontruiming? Meer van dat soort dingen. Wie is de eigenaar? Wat voor type is dat?
En voor wie is het hoofdstedelijk kraaknieuws bedoeld?
Voor media zoals jullie dus. Kranten, tv, radio, tijdschriften. En het is ook een beetje bedoeld als nieuwsbrief voor de eigen scene. Voor de eigen kraakscene. Om mensen op de hoogte te houden van hey, wat is er aan de hand op kraakgebied in Amsterdam. Welk pand is net gekraakt? Welk pand wordt bedreigd met ontruiming? Welk pand probeert zich te legaliseren? Dat soort dingen.
En dat een maandelijkse uitgave.
Mm-hmm.
En tussendoor ook de mogelijkheid voor mensen om het laatste nieuws te weten te komen?
Ja, we hebben een telefoonnummer en een fax.
Mm-hmm.
En we denken erover na om e-mail in ons bezit te krijgen. Dus dat we tenminste voor de pers goed bereikbaar zijn.
Is hoofdstedelijk kraaknieuws ook een beetje het promoten van het kraken?
Het is een soort propaganda, ja.
Nou, heel bewust.
Ja, het is een bewuste opzet. Van om, ja, tot een paar jaar terug werd kraken vaak geassocieerd met negatieve dingen. En wat wij proberen is om die tendens een beetje om te draaien. Van, we proberen te laten zien dat mensen niet voor een lol een pand kraken. En ook niet voor een lol een pand verdedigen tegen een ontruiming door de politie. We proberen meer aan te geven van wat erachter zit. Waarom kraak je? Waarom kraak je van een bepaalde eigenaar? Meer van dat soort dingen. Van meer het verhaal achter de kraakpanden. Niet dat glansje ontruimingen wat tot dusver altijd komt bovendrijven.
Het is een beetje een cliché de laatste tijd dat het kraken is behoorlijk teruggelopen. Er wordt niet zoveel meer gekraakt. De kraakbeweging ligt op zijn kont. Klopt dat?
Nou ja, je hoorde net van bij de inleiding van mensen hebben het steeds over de laatste krakersbolwerken. Nou ja, er komen blijkbaar nog steeds krakersbolwerken bij. En bedoel, als er ontruimd wordt, wordt er ook nog gekraakt. Dat gaat hand in hand. Uh-huh. Dus ik denk dat het een illusie is om te denken dat kraken iets van voorbijgaande aard is. Er wordt al 25 jaar gekraakt in Amsterdam. En
je moet er een klein beetje naar voren komen, want er komt nog iemand bij, zie ik.
En dat, ja...
De studio wordt gekraakt.
De studio wordt nu helemaal gekraakt. Ja, ga verder.
Even kijken, waar was ik?
De image van het kraken.
De image van het kraken. Oké, het is minder geworden, maar het is ook moeilijker geworden. Van de overheid heeft in de loop der jaren een aantal wetten in het leven geroepen die het kraken moeten bemoeilijken. En in zekere zin is er dan natuurlijk wel een stukje gelukt, maar... Zolang de mensen zijn die geen woning hebben en zolang de mensen zijn die het vertikken om hoge huren te betalen voor een kiphok van 3x4. Zolang dat het geval is, zal er worden gekraakt en of de overheid daar nou wetten voor maakt of niet. Ja. Van zoiets kun je niet tegenhouden.
Zien jullie kraken als een noodzaak of als een iets wat positief is, wat gestimuleerd moet worden in de zin van het kraken is belangrijk. Ik bedoel, zou het mooi zijn als op een gegeven moment de regelingen zo getroffen zouden zijn dat kraken niet meer nodig is?
Dat is het dubbele van de kraakbeweging. Als er geen woningnood meer zou zijn, zou de kraakbeweging niet meer noodzakelijk zijn. En in die zin zou je aan je eigen succes ten onder gaan. Maar ik denk als er aanleiding voor toe was, dan was het wel 15 jaar terug op de... hoogtijdagen tussen aanhalingstekens van de kraakbeweging. Van, toen leek het er even op dat de kraakbeweging dermate veel zoden aan de dijk kon zitten dat er ook daadwerkelijk werd geluisterd naar de motieven van waarom de mensen gingen kraken. En dat er ook maatregelen in het leven zouden worden geroepen om die woningnood onder jongeren en onder andere bevolkingsgroepen om die terug te dringen.
Zolang er woningnood is, zal er niet van gekraakt worden.
Ja.
Grijp je uit je woorden, ja.
Tegenover je zit een verse kraken, dus...
Goed. We gaan even over de actuele situatie hebben, inderdaad. Hier zitten een week geleden ongeveer was er nog sprake van een ontruimingsgolf. En een aantal panden, onder andere de Omval, Sarfati-straat, hier de Gracht en nog een aantal stonden allemaal op de nominatie om ontruimd te worden. Daar is een kentering in gekomen, geloof ik. We gaan eerst even over de Herengracht hebben. Herengracht nummer
565.
Herengracht 565.
Ja.
Jullie zouden van de week, dinsdag geloof ik, woensdag ontruimd gaan worden.
Zouden wij ontruimd worden om 9 uur. We kregen een keurige brief in de bus.
Zelfs de buren hadden al een brief in de bus dat ze de auto een beetje aan de kant moesten zetten.
Ja, van het Torbekkeplein tot en met de Utrechtse straat. Van de Herengrachtkant af zou het afgezet worden.
Dus dat leek onafwendbaar. Ja. Het was helemaal in kan en kruiken.
Precies, maar precies op dezelfde dag ontdekten wij dat de bouwaanvraag van de eigenaar vertraging opliep. Omdat hij niet overeenkomt met het huidige bestemmingsplan. Tenminste, hij gaat overeenkomen met het eventuele toekomstige bestemmingsplan. En daar loopt dus nog een procedure over.
Er was een verbouwing gepland?
Ja.
Tot? Een verbouwing tot... Wat moet
ja, er moeten 5 luxe appartementen komen.
Luxe appartementen.
Ja.
En dat past er niet in het bestemmingsplan wat er ligt voor dat
gebouw? Nou, ik weet niet helemaal precies of die appartementen er niet in passen. Waarschijnlijk de bouwwerkzaamheden ten opzichte van het pand. Het is een rijksmonument, dus het ligt heel gevoelig. En ik weet niet precies wat helemaal de reden is, maar in ieder geval, de bouwaanvraag is er nog niet door. Wat betekent dat als er ontruimd gaat worden, dat de eigenaar geen feitelijke plan heeft voor het pand.
Ja.
En dat was nogal bedongen in de rechtszaken. Het was ook een van de punten die de staat heeft aangedragen in onze rechtszaken die we gevoerd hebben. Dat de eigenaar serieuze plannen met het pand had en dat daarom ontruimd kon worden.
Ja.
Want dat strookt dan weer met het gemeentelijk beleid dat er alleen maar ontruimd gaat worden als het pand er weer gebruikt gaat worden.
Het mag dus niet ontruimd worden en daarna weer leegstaan.
Nee, het mag niet ontruimd worden voor leegstand.
Ja.
En dat bleek dus nu het geval.
Maar hoe kregen jullie dat voor elkaar? Telefoontje ergens naartoe en het was in orde?
Ja, we hebben gewoon, zo makkelijk gaat het natuurlijk ook weer niet. Maar we hebben een telefoontje gepleegd hier, een telefoontje gepleegd daar. En toen wilden ze een gesprekje. En toen hebben ze er toch maar van afgezien. Hun eigen woorden waren te riskant.
De woorden van wie?
Van de gemeente van, hoe heet ze nou? Ik kan even niet op de naam komen. Het is de kabinet van de burgemeester.
Op het laatste moment hebben zij toen op argumenten die jullie aandroegen gezegd, nee, we gaan toch
Ze hebben als het ware de politie teruggefloten, want die had alles opgezet. Maar de gemeente heeft uiteindelijk besloten om niet fiat te geven voor ME-bijstand.
Ja, dat is tamelijk ongebruikelijk toch? Ja.
Maar het is wel gebeurd, dus de gemeente heeft besloten om zich eens een keer voor de verandering te houden aan haar eigen beleid.
Ja. En nu is het op naar het volgende tijdstip van ontruiming?
Ja, dat is allemaal af te wachten of als die eigenaar van ons snel het allemaal in orde brengt. Wat die bouwvergunning en of het allemaal klopt en als het allemaal snel loopt, dan kan het snel gebeurd zijn. Maar ja, aangezien onze eigenaar een speculant is, zoals we al meerdere hebben in de stad, echt een goeie, zal nog wel wat een en ander los zitten aan wat hij van plan is. Dat zal niet helemaal kloppen. Dus,
Je ziet nog enige hoop.
Ik zie zeker wel hoop. Want,
het is toch een beetje kamperen daar. Het is geen definitief verblijf. Het is een tijdelijke aard.
Ja. We hebben zelf natuurlijk wel onze voorzieningen gecreëerd.
Ja.
Dat moest wel, want het was half uitgesloopt. Zonder bouwvergunning, terwijl het Rijksmonument is. Interessant, maar goed.
Mm-hmm.
En je moet gewoon, je moet er wat voor over hebben. Het is geen grote luxe, alhoewel het een grachtenpand is. Maar het is meer de allure van het pand waar je van geniet dan de luxe binnen. Dat wel.
Goed, nou, Herengracht 565 is dan weer eventjes safe. Sarfatistraat zou ook ontruimd gaan worden, had ik begrepen. Klinkt bijna teleurstellend, maar dat bedoel ik niet zo. Maar vertel, wat gebeurt er in de Sarfatistraat dan?
Dat is nummer 77. Op de Sarfatistraat is al 2 jaar gekraakt, bijna. Het is tegenover het mooi zwart-wit opgeschilderde Zebrahuis, wat overigens over 2 weken ook plat gaat. En dat is al 18 jaar gekraakt, maar goed. Wij hebben vorige week, 2 weken geleden hebben we een kort geding gehad, die eigenaar tegen ons had aangespannen, de tweede. Het eerste hadden we gewonnen, deze dus niet. En vorige week kregen we een uitslag en we moeten 2 weken na dat het vonnis aan ons verstrekt is, wat tot nu toe nog niet gebeurd is, moeten wij weg zijn. En anders kan overgegaan worden tot ontruiming met behulp van de sterke arm.
Dat geldt dus nog steeds. Zodra die deurwaarder het briefje kon brengen, dat
is het 2 weken.
Is nog 2 weken.
Ja.
En dan is ook definitief dat de ME voor de deur staat?
Nou, ik denk dat ze eerst bij ons aan de deur zullen komen om te praten over wat wij gaan doen. En ik denk dat het van onze reactie afhangt of ze met ME komen of niet.
Nou, voorschot, wat gaan jullie doen?
Nou ja, dat... We gaan in ieder geval niet vrijwillig weg laten, zo stellen. Dat hebben we altijd al gesteld.
Ja.
We gaan alleen weg voor huisvesting, goedkope huisvesting. Daar waren wij ook mee bezig. En een tijd lang hebben we geprobeerd in samenwerking met woningbedrijven, hebben we het proberen om te laten zetten in een goedkope huisvesting. Tot nu toe was de bestemming kantoorruimte. En zoals je weet staat er vooral daar in die buurt, Weesperbuurt, Wieboudstraat en Weesperstraat staat enorm veel kantoorruimte leeg. Dus wij vonden dat een goede set om.
Dus de gemeente was het op zich wel mee eens om daar woningen van te maken?
Nou, de gemeente, het woningbedrijf, dat was vroeger van de gemeente, het is nu geprivatiseerd.
Ja.
Het nadeel daarvan is dus dat ze geen subsidie meer krijgen van de gemeente. En dat is waarschijnlijk ook waarom ze geprivatiseerd zijn. Maar goed, desalniettemin zijn we de hele tijd bezig geweest. En we hebben zelfs een contract met hun ondertekend waarna zij het pand hebben proberen te kopen op de veiling.
Ja.
Maar ze hadden net te weinig geld en een andere heeft het voor hun en onze neus weggekocht. En dat is de heer Grote, is een Belgische afkomstige architect. En die wil weer kantoorruimte van gaan maken, conform de bestemming.
Ja.
En wat wij denken, is dat hij niet echt dat wil gaan verhuren en beheren, maar dat hij het daarna weer door gaat verkopen als het ontruimd is, verbouwd.
Dat levert.
En hij heeft het al gesplitst in appartementsrechten, dus hij kan het per appartement verkopen, per verdieping.
Is er nog een vinger tussen te krijgen, denk je?
Nee, dat lukt niet meer.
Absoluut
niet. Nee, we worden ontruimd. Dat ja, of we moeten won gebeuren, maar dat. Dus.
Nou, hopen we dan een beetje op. Ja. We gaan nog even terug naar het hoofdstedelijk raadnieuws. Nou, goed om te horen dat er een aantal panden toch voorlopig weer even van geweld gevrijwaard zijn.
Mm-hmm. Geweld komt van de kant van de politie meestal, hè?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Nog even dus het hoofdstedelijk raadnieuws. Mensen die graag nieuws willen hebben, wat is de laatste stand van zaken op het gebied van het kraken? Wat gebeurt er op dit moment? Hoe kunnen die met jullie in contact komen?
Je bedoelt het telefoonnummer of het adres?
Bijvoorbeeld.
Nee, de eerste mogelijkheid is door een grachtenkrant te kopen bij het Fort van Chaco, zoals het heet. Linkse boekhandel in de Jodenbreestraat.
Ja.
Daarin zit maandelijks een kopie van het hoofdstedelijk raadnieuws. Verder zijn wij te bereiken op Nieuwedijk, 134-1 hoog. Het is ook al ondertussen 5 jaar gekraakt pand op de Nieuwedijk. En het telefoonnummer ervan is in Amsterdam 020-6270-429. En daar zijn we ook schriftelijk te bereiken.
Oké, okay. Dus je kan dus een grachtenkrant kopen om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Op de Nieuwedijk 134 nummer 1 hoog aanbellen om daar informatie te vragen. Of je kan bellen naar het hoofdstedelijk raadnieuws en dat is 6270429. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de komst naar de studio.
Kraak nummer 7 in Amsterdam gaan onzekere tijden tegemoet. 5 jaar geleden kraakten ze dit pand en sindsdien hebben ze vele duizenden monden gevoed met de gaarkeuken die ze in dat pand begonnen. Maar nu is er een nieuwe eigenaar en die wil de krakers eruit hebben. Afgelopen maandag diende een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam. De rechter moet nog uitspraak doen, maar de krakers zijn er niet al te gerust op. Kraker Simon is bang dat hij straks alles verliest wat hij en zijn vrienden hebben opgebouwd.
Hier gaat een kraakspreekuur verloren. Dat is een spreekuur waar mensen die geen woning hebben en die een woning zoeken en kunnen kraken en hier terecht kunnen. Dat zijn wekelijks een 30, 40-tal mensen die woonruimte zoeken. Dan gaan hier 2 focuavonden verloren.
2?
Focuavonden. Volkskeuken. Dus eenmaal veganistisch, eenmaal vegetarisch. Waar tezamen beide avonden zo'n 100 mensen komen. En er gaat een soepkitchen verloren en daar maken ongeveer 100 mensen per week gebruik van. Die krijgen het gratis, een goede verzorgde maaltijd. En dat gaat ook verloren. Kortom, een hele aanloopplaats van een heleboel mensen die in de verdrukking zitten, die of geen huis hebben, of niet genoeg te eten hebben, of in de kou zitten. Die worden hier geholpen. En het verhaal is dat één man wist wat hij kocht. En het gekocht heeft en hij is dus verantwoordelijk voor het op straat zetten van een heleboel mensen.
Dus we vragen wat de pot schaft. Wat eten jullie, boerenkool of wat is het?
Ja, boerenkoolstampot, veganistisch met theesaus en een wortel rozijnen taugay slaatje zou het zien.
Is het goed?
Nee, heb je wortel leeg, dus het is goed.
Ja, het is heerlijk. Met een soepje vooraf.
Eten jullie vaak hier? Ja, regelmatig. Waarom? Het eten is goed. Ik heb thuis hele moeilijke, weinig faciliteit om zelf goed te koken. Ik woon in een woonwagen, het is nou erg koud en mijn gas is op. En is het betaalbaar en gezond om hier te eten. En gezellig.
16 januari, over 8 dagen dus, doet de rechter uitspraak over de ontruiming van het pand Westermarkt 7 in Amsterdam, om precies te zijn.
Van KRO's Tijd voor 2.
Dat is het plankier van het pleidooi. De opstapplaats voor creatief talent. Het 2-minuten podium. Alles kan, alles mag, als het maar niet langer duurt dan 20 minuten. En degene die op het podium staat, die hoort 30 seconden voor het einde een hoog fluittoon. Dan weet hij, oei, nog maar 30 seconden. Wilt u ook iets van uzelf kwijt op dat podium? Dan mag dat 035-6713-311. En dat kan bijvoorbeeld zijn, zoals ik net al zei, u wil een verkeersdrempel in uw gemeente. U kunt het hier allemaal komen vertellen. Onze gast vandaag is Bark uit Amsterdam. Ze woont in een kraakpand. Dag Bark. Waar is dat kraakpand?
Dat is aan de Daniel Stalpertstraat, nummer 28 tot 34.
Met hoeveel wonen jullie daar?
Wij wonen daar met ongeveer 20 mensen op het moment.
En hoe lang wonen jullie daar al?
Wij wonen daar nu sinds 1 jaar.
En waarom hebben jullie dat pand gekraakt?
Omdat het van meneer Palman een speculatieobject was. Hij vroeg daar woekerhuren voor tussen de 800 en 1200 gulden voor een woning van 27 vierkante meter. En vervolgens hebben mensen daar huurverlagingsprocedures aangespannen. Ja. Hebben ze ook gewonnen. En toen begonnen dus de pesterijen om de bewoners eruit te krijgen.
Want... Heeft hij mensen gepest?
Ja,
Hoe deed hij dat dan?
Kabels doorknippen, water af laten sluiten, gas af laten sluiten. Dan deed ineens de elektriciteit het niet meer. Dan lagen al de fietsen ineens op straat. Allemaal dat soort van dingen om mensen weg te pesten.
En dat is hem gelukt uiteindelijk?
Dat is hem in zoverre gelukt dat er uiteindelijk nog 2 legale bewoners zaten. En die zijn uiteindelijk naar het wijkcentrum gekomen. En het wijkcentrum heeft weer de plaatselijke kraakgroep erbij gehaald. Mm-hmm. Om de boel daar te kraken, want zij woonden in een spookhuis. En dat ging niet meer. Dat ging echt niet meer. En sinds december 95 hebben wij het gekraakt.
Ja, maar nu moeten jullie er weer uit.
Volgens de rechter moeten wij er nu weer uit.
En waarom?
Ja, omdat meneer Palman nu zegt geld genoeg te hebben om te kunnen verbouwen. Wat een beetje een raar verhaal is. Want hij heeft nog steeds een enorme schuld aan de legale bewoners voor het teveel aan betaalde huur. Mm-hmm. En proceskosten heeft hij ook nog steeds niet betaald. Dus het is allemaal een beetje raar.
Ja, het zou 30 januari zou het voor jullie afgelopen zijn, hè?
Ja, het zou 30 januari voor ons voorbij zijn. Maar wij zijn nu in hoger beroep gegaan. En dat hoger beroep heeft weliswaar geen schorsende werking. Maar met een beetje mazzel wachten ze de uitspraak van het hoger beroep af.
En wanneer is die uitspraak?
Half februari.
Dus tussen eind januari en half februari is het spannend?
Ja.
Of ze jullie laten zitten of niet?
Of ze ons laten zitten of niet.
En de rechter kan jullie dus gelijk geven, dan blijven jullie definitief zitten?
Nou ja. Nee, want dan kan natuurlijk meneer Palman weer in beroep gaan. En dan begint het hele theater weer van vooraf aan. Ja. Maar dan kan je tijd gaan rekken.
Ja. Goed, het podium staat klaar voor jou.
Daar is het trapje. Het podium is voor u. U heeft 2 minuten precies.
Hallo, ik ben een bewoner van de Dikke Daan. Dit is een ex-bejaardentehuis aan de Daniel Stolpertstraat in Amsterdam. Na een jaar gekraakt te zijn geweest, is op 19 december door de rechter besloten dat wij eind van deze maand onderuit mogen worden. Dit terwijl de eigenaar, de heer Palman, absoluut geen geld heeft om te kunnen verbouwen. Als hij al geld zou hebben, dan moet hij dat eerst maar eens terug gaan betalen aan de teveelbetaalde huur van de bewoners. Palman vroeg woekerhuren tussen de 800 en 1200 gulden per maand voor een hok van 27 vierkante meter. Na tussenkomst van de huurcommissie is dat teruggebracht tot 300 gulden per maand. Toen begonnen de intimidaties en het wegpesten van huurders. Uiteindelijk is een van de huurders naar de kraakgroep gestapt omdat zij niet langer in een spookhuis met 14 lege woningen wilde wonen. En op 10 december 1995 hebben wij het gekraakt. Maar nu dreigt voor ons het woongenot te worden verstoord. Net zoals dat van bijvoorbeeld de Villa Omval. Na 5 jaar gekraakt te zijn geweest, krijgt men 8 dagen oprottermijn. Hierbij wordt niet alleen een monument gesloopt, maar ook de opvangplek voor vluchtelingen en een van de laatste plaatsen voor mensen in woonwagens. Dit alles voor weer een prestigeobject van de gemeente Amsterdam. Bij Westermarkt 7 gaat de soepkeuken verloren, waar wekelijks zeer veel dak- en inkomstlozen gebruik van maken. Alles bij elkaar worden er zo'n 70 mensen letterlijk en figuurlijk tot daklozen gemaakt. En dat midden in de winter. Verder staan er nog 4 panden op de nominatie om binnenkort ontruimd te worden. Om plaats te maken voor luxe appartementen en kantoorruimtes. Daarom roepen wij op tot een landelijke demonstratie op aanstaande zaterdag 18 januari om 1 uur vanaf de Westermarkt.
Dat werd vanmiddag geserveerd in het Amsterdamse stadhuis, de Stopera. Dank alle krakers voor de op deze manier actie tegen de geplande ontruiming van het pand aan de Westermarkt nummer 7 in Amsterdam. In dat pand wonen 2 krakers en er wordt verder een soepkeuken gerund. Het pand is inmiddels verkocht en de huidige eigenaar wil nu zelf in het pand gaan wonen en daar een atelier vestigen. Maar de krakers willen niet weg.
Er staat hier een bakfiets met een grote pan met soep. Het dient als protest tegen de ontruiming of de geplande ontruiming van Westermarkt nummer 7.
Ja, dat klopt. Wij hebben daar een soepkuiken en een vorstkuiken. En wij delen vandaag gratis eten uit. Om aandacht te vragen voor het feit dat wij ontruimd worden. En wij hebben nu geen plek meer om eten te koken. Wij koken voor ongeveer 100 daklozen, 100 naar 200 elke week. Op zondag en op dinsdag en woensdag kook ik ongeveer voor 50 mensen.
Is het een soort restaurant?
Het is niet echt een restaurant. Wij koken voor 5 gulden, we koken een 3-gangen-menu. Dat is allemaal wordt gedaan door vrijwilligers. Het is tegen kostprijs. En dat Het idee is dat mensen een gezonde, goedkope maaltijd kunnen krijgen. Wij koken vegetarisch.
Jullie staan nu in de Stopra bij het voorlichtingscentrum. Waarom juist hier?
Omdat wij toch denken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beleid. Woningnood, armoede. Dus daarom deze politieke plaats.
Maar denk je dat het werkt? Want ik zie nog geen hoogwaardigheidsbekleders.
Ik denk dat wij vooral, we willen vooral aandacht vragen en een soort kreet geven van hallo, wij zijn hier, wij doen dit en wij worden ontruimd. Dus ja, en als wij ontruimd worden staan straks een heleboel mensen op straat. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk.
U staat er zo te kijken, mag u wat vragen?
Ja.
Wat vindt u van deze actie? Groep krakers die protesteren tegen een dreigende ontruiming?
Ja, gelijk hebben ze. Ja, mooie muziek ook.
Maar hoezo gelijk hebben ze?
Protesteren als je denkt dat je een onrecht wordt aangedaan. Vind ik altijd goed.
Zolang het zo gaat vind ik het prima, maar... als de rechter vinden die mensen eruit moet, dan zou dat wel overwogen besloten zijn en dan moet dat gewoon gebeuren. Kijk, vroeger had ik sympathie voor krakers. De laatste tijd denk ik gewoon, als je een woning wil krijgen, dat het voor iedereen weggelegd is en ook voor krakers. Alleen je zou er wat voor moeten doen, onder andere werken, je leventje indelen, zoals deze maatschappij het wenst. Nou, en als die mensen dat niet willen, dan krijgen ze een probleem. Ik ben niet meer zo, vroeger had ik veel sympathie voor het kraken verlangen, tegenwoordig niet meer.